Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Ja, we zijn eigenlijk in winterslaap. We genieten even van onze welverdiende rust. Maar we wilden jullie ook niet helemaal alleen laten in deze donkere dagen. Dus wat we hebben gedaan, we zijn eigenlijk terug ons archief ingedoken. Dat strekt al bijna 4 jaar terug. En daarin vonden we toch nog 2 afleveringen die we denken, die zijn eigenlijk best wel leuk om opnieuw deze dagen te luisteren. Ik zit hier in de studio met Gemma Venhuizen en Hendrik Spiering.
Hallo.
We vonden er wel meer dan 2, toch?
We vonden wel meer. Het was een heel moeilijk selectieproces.
En heel vielen, moeilijk. Dat vielen, niet te doen.
Er vielen er heel veel af ook. En toch, aan het einde bleven er een paar over. En Hendrik, jij hebt een darling, een lievelingsaflevering.
Dat vond ik wel bijzonder leuk, want ik had hem eigenlijk aarzelend naar voren geschoven. Omdat ik namelijk zo'n leuke herinnering heb aan die kinderfolklore podcast die we in het begin hebben gemaakt. Dat is ook een krankzinnig onderwerp. Kinderfolklore. Wat is nou kinderfolklore? Maar het is eigenlijk alles wat kinderen doen, maar volwassenen eigenlijk niet weten. Rare liedjes, vreemde raadsels. Een soort de wilde kant van het kinderleven eigenlijk.
En de culturele kant daarvan. Want kinderen komen dan ineens thuis met inderdaad wat jij zegt, een liedje of een raadsel. Maar hoe verspreidt die kindercultuur zich eigenlijk buiten het zicht van volwassenen om?
Ja, op het schoolplein vertellen, Slenderman.
Oh ja, die enge Slenderman. Vader. Ik heb het laatste nog iemand over verteld hoe eng die onze podcast eigenlijk was. Dat het ook over Slenderman ging.
Het is ook al een poos geleden dat we deze hebben opgenomen. Dus ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat we destijds, of wat jij allemaal hebt opgediept, Hendrik, toen over kinderfolklore.
Jullie hadden ook een hoop herinneringen aan.
Ja, we zijn best openhartig daar, weet ik nog. Nou, luisteraar, veel plezier met deze aflevering over kinderfolklore.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
I remember when I was young, my mother used to say, well, why don't you go out more? What have you done today? Why didn't you go out to lunch? And I used to say, well, mother, I spent lunch with Bernard Shaw. What on earth could one do better than that?
Ja, welkom allemaal. Hendrik, je bent weer terug. Dat is fijn. We hebben je een paar weken gemist. Maar we zijn weer met het originele trio, want Gemma is er ook en ik, ik ben er ook weer. We gaan het vandaag hebben over kindercultuur. Of met een beetje een ouderwets woord, kinderfolklore.
Ja, dat is de wetenschappelijke term. Je hebt de Journal of Child Folklore. Eigenlijk de verborgen wereld waar ouders nooit naar kijken. De dingen die kinderen van elkaar overnemen. En sommige dingen, rijmpjes, gekke spelletjes, die kunnen soms van volwassenen komen natuurlijk. Maar in principe is het iets wat kinderen zelf doen volgens
kinderregels.
Ja, volgens kinderregels. Ja.
Dus wij 3 18-plussers denken daar veel van af te weten.
Ja, ik was wel benieuwd waarom je dit eerste fragment hoorde.
Ja, dit is dus een heel ingewikkeld eerste fragment, omdat dit gaat over de jeugd van Peter Opie. En Peter Opie is samen met zijn vrouw Jona Opie een van de grondleggers van de moderne studie van kindercultuur. En het is zo grappig, omdat hij eigenlijk vertelt dat hij thuis nooit buiten ging spelen, maar altijd gewoon binnen zat Bernard Shaw te lezen.
Dus het... Hij speelde zelf helemaal niet van die spelletjes en rijmpjes.
Ik dacht dat zijn vriendje was, maar dat was een of andere intellectuele schrijver.
Nee, Bernard Shaw is een beroemde schrijver. Het
begint er iets te dagen, ja.
Het begin van de 20e eeuw. Heel scherpzinnig. En dus dat heel intellectueel. Maar zij zijn beroemd geworden omdat...
Het is een echtpaar.
Het is een echtpaar. En kijk, eigenlijk is het hele idee dat er een soort aparte kinderrepubliek bestaat, waarin kinderen elkaar dingen leren en overnemen. En bij wijze van spreken, het beroemde voorbeeld wat iedereen wel kent, is de regels van knikkeren. Dat leer je nooit van je ouders, maar het leer je van de oudere kinderen. Dus in theorie is dat in 1500 bedacht en geeft iedere kind dat aan de volgende generatie kinderen door. En er is geen volwassene die het ooit aanraakt.
Ja, gespikkelde knikker is meer waard dan een blutje. Een reuze is beter dan een bonk.
Nou, wij deden dat heel anders hoor.
Nou ja, een beetje streekgebonden. Ja,
want in Brabant hadden we het vooral over kattenogen en turtelknikkers en dat soort dingen. Dus
kale bassen, keizers, eetjes, olie, bonk, knots, superknots, bam, reuzebam, reuze.
Jij moet het voorlezen,
bam,
zo oud ben je al dat je het niet meer uit je hoofd size, weet, Hendrik.
Ja. Clown, mammoet, supermech, looiendet, rood-wit-blauwtje, komeet, turtle, dubbeldekker, presto, smurf, panda.
Ja, maar die turtels en smurfen bestonden echt in 1500 nog niet, dat weet ik wel.
Maar zeg maar de studie van dat je dus bekijkt van ja, wat doen die kinderen nou onderling? Wat gebeurt er eigenlijk? En dan met het oog van een antropoloog.
Ik heb wel zin om dit zorgvuldig af te pellen, deze aflevering, van hoe die kindercultuur precies ontstaat en hoe die verandert. En om even terug te pakken op die opies, ja, uit het begin. Wie waren dat?
Ja, dat was een echtpaar uit Engeland, totally British. En die hebben eigenlijk dat onderzoek van kindercultuur, wat in de 19e eeuw heel romantisch werd gedaan, vrij nuchter gedaan. Gewoon zonder morele veroordeling van dingen die kinderen doen. Gewoon kijken wat er gebeurt. Echt zo antropologisch mogelijk. En ze deden dat op de meest simpele manier denkbaar. Hij bleef thuis, dat hoorden we al. Hij leest graag een boek. En zij ging op pad.
I just stop wherever I am and I listen to the sound of a school. You know, you can hear this sound like a pack in full cry. And go up there and listen over the fence or ask the headmistress or the headmaster if I can come in.
In Pompeii, Bolognese, Bolognese, in Pompeii, Bolognese Academy, Semaphore Academy,
book. When a child first goes to school, the most exciting things that happen to him are not what he's taught from the teacher's desk, and not so much what he reads in books as from what he's learning from other children round about. They are the exciting things, and they have more in common with each other wherever it is that they live, and they have more in common with people of their age in past centuries than they have in common with the teacher who is teaching them. They have their own language, their own entertainments, their own morality, and their own code of conduct.
Cowboy Joe from Mexico!
Ik denk dat we hier al een belangrijk aspect van kindercultuur eigenlijk een beetje onder de oppervlakte zien. Want je zegt dat die Bernard die zat binnen en die moest dus van zijn partner eigenlijk de informatie krijgen. Maar dat is best lastig, want kindercultuur, als we het daarover hebben, dat is een beetje underground. Ik bedoel dat, ja. Je hebt de kinderliteratuur, werd ook even genoemd in het fragment, maar daar hebben we het helemaal niet over. Dat is eigenlijk de bovengrondse wereld die door volwassenen is bedacht en gemaakt.
Zo zijn die opies er ook op gekomen. Er is toevallig deze week of voor deze maand een boek verschenen met bakervestjes die zij hadden verzameld begin jaren 50. Dat is nu vertaald, een heel nieuw boek, heel mooi boek. 5 ballen in NRC Handelsblad afgelopen
Hoe
week.
Heet het boek?
En weg was haar neus, bakerrijmpjes, vertaald en toegelicht door Robert Jan Henkes. En ja, ik vind het is een bepaald literair genre geworden. Maar zij hebben dat verzameld en ik denk dat ze daarna zijn ze gaan kijken, ja, wat zingen die kinderen nou eigenlijk zelf? Want dit zijn de rijmpjes die volwassenen, dat blijkt ook heel duidelijk. Maar sommige van die rijmpjes, die worden dan deel van de kindercultuur, want die kinderen horen dat en die gaan dat tegen elkaar. Zoals wij allemaal het wijsje kennen, oze, wieze, woze, wieze, walla, kristalla. Ja. En ja, hoe gaat het eigenlijk verder? Gemma, jij bent nog heel jong.
Ja, maar die heb ik nooit gedaan. Dat vond ik een beetje belegen als kind al. Nee, dat vonden wij te ouderwets.
Maar dat zijn inderdaad liedjes die... In dit geval was dit een liedje dat mijn moeder zong. Dus je krijgt dat...
Maar ik zong het ook. Okay. En je zong het ook tegen tegen elkaar een beetje. En mijn dochter die vroeg ik van, wat hadden jullie nou voor liedjes? Die is nou 19, of 18, bijna 19. En die kwam met klikspaan, boterspaan, je mag niet door een straatje gaan. Het hondje zal je bijten, het katje zal je krabbelen, dat komt van al je babbelen.
Ja, dat
je hebt er al een variant
wat je
op.
Zegt, ben je zelf met je hoofd door de helft. En je,
ja. wij zongen met je kont door de helft in Brabant.
Oh, ja. Nee. Ja, maar wij
met je
in
kont
het
door de
keurige Aardenhouten hadden het over hoofd.
Ja. Ja, ik heb toevallig op internet een beetje gezocht van wat je zegt, ben je zelf. Omdat dat ook ieder kind kent dat. En ieder volwassene herinnert zich ook. Maar dat is een rituele daad die je pleegt om het is bijna magie, want je maakt een soort verbaal scherm van waarin je onkwetsbaar bent voor schelden. Iets wat natuurlijk in kindercultuur veel gebeurt. En de klassieke versie is, wat je zegt ben je zelf, met je kop door de helft, met je kop door de muur, ben je morgen lekker zuur. Daar kwam mijn dochter trouwens ook mee.
Ja.
Maar ik herinner me uit mijn jeugd dat we zeiden, wat je zegt ben je zelf, met je kop door de helft, met een lepel in je bek, jij bent gek. Ja, is het nou weer wat agressiever dan?
Ik denk dat het ook gewoon, het wakkert de taalkunst in kinderen aan. Dat je denkt, wow, ik kan zelf ook rijmen en ik bedenk een mooie variant hierop.
Ja, maar dit is dat iets wat van kindergeneratie op kindergeneratie komt? Of zit hier toch nog een volwassen hand in?
Ja, dan moet je dus in de kinderfolklore onderzoek gaan kijken of iemand dit ooit precies heeft onderzocht. En er is zoveel dat er allerlei dingen niet goed zijn onderzocht. Maar ik denk dat dit, als ik zo de literatuur een beetje heb bekeken, dit is iets wat, dat leer je niet van je vader, wat je zegt bij jezelf. Dat nee. leer je, omdat iemand het tegen jou zegt, dan neem je het over. Of je hoort het andere kinderen doen en zo gaat het door. En het is heel krachtig. En er komen voortdurend nieuwe varianten. En je ziet ook bepaalde teksten. Want ik zag ook nog, iet wie het waait is eerlijk weg. Met de kop door de heg, met de kop door de muur. Jij bent zuur. Dat is een aftelrijmpje. En dat is precies dezelfde tekst, maar alleen het begint anders.
We hebben net, in dat fragment hoorden we klapspelletjes op het schoolplein. Nou, denk aan papagaatje, leef je nog, weet ik veel.
Ja, nee, ja.
Er is een vrouw vermoord achter het gordijnenkoord.
Ja.
Ja, bloed droop van de muur. Nou ja, enzovoort.
Maar het grappige van dat rijmpje is dat het dan op een gegeven moment, dat vind ik ook heel interessant. Op een gegeven moment, dit rijmpje werd ook gezongen, wat je net noemt. Er is een vrouw vermoord met het gordijnenkoord.
Oh nee, bloed droop van de trap, leek tomatensap.
En dan
ik
ging
nam
het
daar er een likje van. Ik werd er misselijk van. Ik belde de politie op.
Voorlezen.
Ik zei mijn naam hard op. Mijn naam is Ea Thea. Dikke, dikke Thea. Olleke, bolleke whisky. Elastiek. Nou, dat is een versie, hè?
Ja, dat is een versie. Want bij ons ging het lang niet zo ver. En hield het ongeveer op bij het sap. En ging het daarna verder in Pepsi. Pepsi-Cola.
Dat bestaat nog steeds. Dat heeft een, als je op internet gaat zoeken, dan komen we zo nog wel op. Tegenwoordig ga je kindfolklore, kan je op kindschoolplein doen. Je kan ook op YouTube gaan kijken. En dan vind je dit.
Pepsi, cola. Wie er lacht, krijgt een opdracht. Wie beweegt, krijgt er twee. Pepsi, cola, luid je prik. En de tijd gaat nu in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Dat is dus iets wat uit de hoofdcultuur, zeg maar. He, want Pepsi-Cola was iets wat jaren 90, denk ik dan. Daar waren wij mee bezig. Natuurlijk is dat niet uit de 19e eeuw. Maar je ziet dus dat de buitenwereld zo.
Ja, de buitenwereld heeft een enorme invloed. Die Turtles bijvoorbeeld, dat komt gewoon van die films natuurlijk.
Ja, ja, maar we hebben nu klapspelletjes. We hebben raadsels. We hebben knikkeren. Dat is allemaal kindercultuur dus. Gewoon alles wat kinderen doen, is kindercultuur.
Nee, als ze het doen volgens regels die ze van elkaar leren. Er moet een bepaald ritueel karakter in. Kijk, het is geen kindercultuur als je zegt, dan zullen we naar de stad gaan. Zo.
Nee, maar als je verstoppertje speelt, kan het wel kindercultuur zijn. Maar als je ouders meedoen, is het geen kindercultuur meer.
Nou, daar komt het eigenlijk op neer, ja. En het is de definitie van children folklore, zoals in het laatste handboek, komt iedere 10 jaar komt er een nieuw handboek uit. En nu heeft Elizabeth Tucker, die ik ook wel eens gesproken heb, daarover geschreven, een Amerikaanse onderzoekster. En die zegt, ja, het is wat kinderen van elkaar overnemen. Dat is eigenlijk de beste manier. En natuurlijk is daar heel veel invloed van ouders en van de grote cultuur. En dan kan je gaan spreken, ja, als je dus ontzettend veel lol hebt door reclameliedjes na te zingen. Ja, wanneer wordt dat kindercultuur? Als je dat van een ander overneemt.
Het is een soort code eigenlijk.
Code,
op school. Als je het kent, dan hoor je bij een groep.
Ja. Ja, maar dat doet me ergens aan denken. Want die liedjes over Pepsi Cola bij ons in de klas waren dat heel erg. Dat waren de liedjes en die klapspelletjes. Dat waren de dingen die de meisjes deden. En dat was ook. Het was een soort manier om ook. Weet je, dat was van de meisjes en dat deden de jongens deden dat niet.
Wat deden
jullie? Dus in ieder geval geen klapspelletjes. En dat ik denk ook niet dat
jongens,
ik mee had
die,
zou kunnen doen.
De gewoonte om gewoon totaal melige, gore, smerige moppen over dode baby's en zo te verzinnen. Om elkaar te chockeren, denk ik.
Ja, maar nog niet in groep 3.
Nee, nog niet in groep 3. Nee, dit is 14. Dit is 14 jaar, ja.
Nee, maar dus als ik terugdenk naar groep 3, de meisjes deden die klapspelletjes. En daar deed je als jongetje, je zou geen eens weten hoe je mee zou moeten doen. En dus wat je zegt van het is een bepaalde code, het is een bepaalde manier om een groep aan te geven. Dan het zijn ook groepen die soms door kinderen heen gingen. En ik weet nog dat als we naar gymles gingen. Ja. Dat was dan in een apart lokaaltje. En dan moesten we allemaal hand in hand natuurlijk over straat lopen. En dan hadden de jongetjes hadden dan ook eindelijk hun eigen liedje. En dat zongen wij dan op de melodie van Goede Tijden, Slechte Tijden. Ja. En dat ging Goede meiden, slechte meiden. Ik stop ze in de wasmachine. 10 keer draaien naar de haaien. Ik hoef ze nooit meer terug te zien. En dat was dus voor ons. Dus je had die klapspelletjes van die meisjes. Ja. En hiermee konden we eindelijk een keertje een beetje terugslaan.
Ja, maar dan wat je dus ziet is, en dat besef je dan ook eigenlijk niet als je dat zo zingt. Want je pakt gewoon een melodietje. Maar je bespot ook een beetje dat goede tijden, slechte tijden. Want je maakt daar een ontzettende, honende tekst op. En daarmee bespot je ook eigenlijk dat programma waar jullie waarschijnlijk ook vaak naar keken. Of daar had je vaag een idee
van. Ja, je had er vaag een idee van. Want sommige kinderen mochten er wel naar kijken. En andere kinderen mochten er niet naar kijken. Want het was natuurlijk. Ja, het ging over.
Ja, het ging over moeilijke dingen.
Het ging over volwassen problemen.
Dus je bespotte de volwassen problemen eigenlijk.
Nou, nee, maar het Goede Tijden, Slechte Tijden was dus ook iets spannends een beetje. Het was ook een manier om. Ja. Die spannende serie je een beetje eigen te maken. Want wij waren toen denk ik 9 of 10 of zo. Toen die serie.
En ik vind die, ik stop ze in de wasmachine. Ik herinner me reclame die alles wat je ziet, hup, in de sheet. Dat zit ook een bepaald beeld van. Ja. Dat neem je dan ook weer over. Dus het is ook een spel met de volwassen cultuur, wat je allemaal krijgt. En brouw je dan je eigen dingetje van.
Ja.
En dat zing je dan na. En misschien dat liedje wordt nu niet meer gezongen. Maar er is bijvoorbeeld, je hebt zo'n soort Battle Hymn of the Republic. Zo'n heel gedragen marslied van de Amerikaanse staat. En in dat boek van Elizabeth Tucker, er komen allemaal varianten in voor. Dat ze dan hun leraren doodschieten. En allemaal op die melodie van de Battle Hymn of the Republic. Dus de ouders die denken ze zijn dat liedje aan het zingen. Maar als je dan goed gaat luisteren, dan zingen ze een totaal andere tekst.
Dus en Elizabeth Tucker is een soort moderne Opie? Want we hebben haar nog niet geïntroduceerd.
Nou, ik noemde het net als auteur van het handboek Children's Folklore.
Oh ja.
En dat is een hele rijke bron.
Maar kenmerkt kindercultuur nou ook, hè, we hebben het net al de hele tijd over reclame, maar in mijn herinnering kwam er ook heel veel seks. Of nou ja, ik wist niet waar het over ging. Ik snapte gewoon al die moppen en zo nooit. Maar dan bleek het achteraf over seks te gaan, volgens mij. Is dat ook een kenmerk van kindercultuur? Ja, dat je juist die spannende volwassen dingen een beetje aanstipt?
Ja, natuurlijk. En het is ook maar net waar je de nadruk op legt. Er is natuurlijk ontzettend veel brave kindercultuur. Dat ze elkaar leren breien en dan weet ik veel wat. En dat is dan voor heel veel wetenschappers en onderzoekers niet zo interessant. En het zijn vaak die wringende dingen die interessant zijn.
Ja, want ik werd echt een beetje zenuwachtig toen we het over deze aflevering gaan hebben. Dacht ik, het wordt weer zo'n moment dat jullie dan moppen gaan vertellen die ik niet snap. Ik kreeg allemaal flashbacks naar mijn jeugd. Want in die zin is het ook een soort rangorde bepalend, of niet? Want we hebben het net al jongens versus meiden.
Dat lees je heel goed in die wetenschappelijke literatuur. En dat is ook denk ik wel een inzicht van de nieuwere generatie. Dat het ook de donkere kant van de kindercultuur is natuurlijk dat het ook vaak pesterijen zijn, machtsuitoefening. En het is ook heel interessant om daar op die manier naar te kijken. Want zoiets onschuldigs als raadsels opgeven, dan kan het dus zijn dat een meisje van 10 met jongens van 14 eromheen, ik zeg maar wat, een feestje of zo, of een verjaardag ergens, die is dan ineens de baas. Want die kent de meeste raadsels. Maar en die jongens die moeten raden wat zij vindt. En zij is dan de baas. Maar als ze dan bijvoorbeeld een raadsel slecht vertelt, wordt ze onmiddellijk uitgelachen natuurlijk. Dus het is ook een heel spannend.
Maar mag ik hier een voorbeeld geven van waar deze twee dingen samenkomen die je net benoemde? Bij ons op het schoolplein, ik denk dat het in groep 4 was, ging op een gegeven moment. En dat, misschien hadden we van tevoren van deze aflevering een waarschuwing moeten plaatsen voor harde woorden. Want kindertaal kan soms hard zijn.
Keihard.
Maar bij ons werd op een gegeven moment, ging het een week lang, was de vraag die we allemaal aan elkaar stelden. Ben jij een kutkind of een keizerkind, werd er gevraagd.
Ja.
En,
geef maar een antwoord.
Geef maar antwoord. En het ging erover of je geboren was op de normale manier of via een keizersnee. Dus eigenlijk was het goede antwoord, normaal, was dat je zei van, als je door had, moest je zeggen, ik ben een kutkind. En dan dat was goed. Maar ik ben dus geboren met een keizersnee. Dus ik voelde me daar ook heel ongemakkelijk bij. En, daar...
Want als je een keizerkind zou zeggen, dan zou het lijken alsof je het raadsel niet snapte.
Nee, omdat ik was dus niet normaal. Want iedereen had. Ja, weet je. En
de meeste kinderen.
Ik moest daar dus over liegen. Want ik wilde ook op de normale manier geboren zijn. Je wil normaal zijn als
en dan
kind.
Heb je ook nog. Er zitten heel veel lagen in. Want dan zeg je, ik ben een kutkind. Maar in die context, dus een hele nieuwe regel. Kan je dus zeggen iets wat je anders liever dood zou gaan dan dat je zei. Kan je dus zeggen. En het is het goede antwoord. Dus dat natuurlijk omkering op omkering. Kaderwisseling. En tegelijkertijd wordt er een scheiding aangebracht. Tussen kinderen, bijvoorbeeld kinderen, als iemand waar jij een beetje een hekel aan heeft, jou die vraag stelt, dan komt er ook een enorme spanning in. Is het je beste vriend die vraag stelt, dan is het alweer veel veiliger. Want die zal jou nooit ineens gaan joelen, dit is een keizerkind. Ja. Nee, dat wordt dan een beetje stilgehouden.
Maar ik vond het ook
dus
wel
grappig. Dus er zit heel veel lagen
en het was ook iets waar ik niet met mijn ouders over durfde te praten. Absoluut niet.
Nou, nee. Lucas, om je gerust te stellen, ik ben ook een keizerkind.
Echt waar? Dus, zit hier twee keizerkindjes aan tafel?
ik laat me niet in het openbaar over deze dingen uit.
Maar wat ik wel grappig vond, Hendrik, jij zei net ook van, het gaat er ook om hoe je zo'n vraag stelt of hoe je een mop vertelt. Want net voor de uitzending, toen dacht ik even, ik maak een goede sier. Wat was het nou? Knip me niet en knijp me niet, die zaten in een bootje. Knip me niet, die viel eruit. Wie blijft er dan nog over? Maar nu zeg ik hem alweer verkeerd, merk ik. En toen zei Hendrik, maar dat zei je buiten de microfoon, zei je, jij bent natuurlijk zo iemand die je dat altijd verkeerd vertelde.
Ja.
En er zit wel een waardeoordeel in over hoe ik als kind... Maar het was precies, ik snapte moppen nooit. Er was maar één mop die ik kende en kon vertellen over het konijntje met het worteltjestaart. En de rest had het allemaal over... En dan ging ik naar de speeltuin en dan ging ik wippen. En dat vond iedereen dan heel grappig. Nou, ik snapte echt niet waarom dat grappig was.
Maar wat je nu net vertelt, en ik bied ook nog, ik heb hem toen ook verontschuldigd natuurlijk. Maar wat je dus heel erg ziet, is, dit was natuurlijk ook vanuit een soort terug naar die kindertijd. En dan deed je dat ook heel, heel hard. En als volwassene demp je dat dan allemaal in. Maar tegelijkertijd is het een heel goed voorbeeld van hoe ik dan eigenlijk mijn eigen angst, dat ook om een mop verkeerd te vertellen, gelijk op jou afreageer. Want er is natuurlijk niks, als je daarmee bezig bent, is niks vervelender dan dat je mop gaat vertellen en je raakt er zo halverwege mee in de knoop. En als je dan dus iemand anders dat kan opplakken, dan dat is ook een omgang met je eigen angsten. Dus het interessante van dit hele wetenschapsgebied, wat eigenlijk heel klein gebiedje is, weet je, je hebt een paar tijdschriften, je hebt die opies, je hebt dan nog een paar andere beroemde onderzoekers. En dat is het dan wel zo'n beetje. Het is heel erg inventariserend. Heel erg waar mensen toevallig net zelf zin in hebben. Die Elizabeth Tucker die heeft een enorm onderzoeksgebied op YouTube is ze begonnen. Met allemaal enge spelletjes die kinderen doen. En hoe ze daar dan op reageren. Hoe ze daar dan mee omgaan. Wat het verschil is met wat de ouders denken dat er gebeurt.
Is het ook een beetje corporaal? Dus ik kan me voorstellen dat er ook in de studentenvereniging al die culturen spelen van dat de oudere jaars dan eindelijk de jongeren hebben om een beetje naar beneden te duwen. En dat het ook weer de onderlinge saamhorigheid vergroot als je een soort code hebt, een soort spelletjes die je samen doet of samen doorstaat.
Het zijn een beetje experimenten met macht, lijken het.
Ja, maar dan wat jij nu noemt zijn een soort menselijke drijfveren. En het algemeen psychologische principes. En die spelen natuurlijk ook in studentenhuizen. En die zie je ook bij kinderen terug. Zeg maar machtsuitoefening, hoor je erbij, hoor je er niet. Maar die processen zelf zijn als zodanig geen kindercultuur. Dat zijn gewoon algemene psychologische processen. En dan kom je op het grote verschil tussen, laten we zeggen, dit inventariserende onderzoek van wat gebeurt er nu eigenlijk echt.
En de grote psychologie, die zeg maar wetten van de menselijke psyche formuleert, of ontwikkelingspsychologie. Als kind 5 is, dan gaat het meer naar buiten gekeerd, probeert het vrienden te maken, heeft een ander soort vriendschappen dan wanneer ze 9 zijn. En dat zijn allemaal van die regels, die worden door experimenten en al observaties genoemd. En dan is het eigenlijk klaar. Wat die kinderen vervolgens voor spelletjes met die vriendjes doen, wat er feitelijk gebeurt, is voor de psychologie niet zo interessant. Tenzij het totaal uit de hand loopt en ze gaan elkaar de hersens inslaan, bij wijze van spreken.
Ja, maar dat is. Ik ben dat steeds op zoek naar het doel van die. Maar misschien is er geen doel. Misschien wat jij beschrijft is meer van wat er wordt geobserveerd. Wat is kindercultuur? Maar gaat het te ver om te zeggen, kinderen doen dit omdat? Puntje, puntje, puntje.
Nou, wat je ziet is dat. En dat is, wat de moderne kinderfolklore heeft veel meer invloed van die psychologie. En daar wordt natuurlijk wel naar gekeken. Maar dat is eigenlijk, eerst ga je inventariseren en dan ga je het proberen te begrijpen. En wat bijvoorbeeld, die machtsuitoefening is interessant, omdat het vaak ook breekt met het beeld van het onschuldige kind, die zo fijn aan het spelen zijn. Een beetje dat romantische idee. Het is ook een soort jungle natuurlijk, die kindertijd.
Als ik dat zo van wat Gemma net beschrijft en wat ik beschrijf, dat is inderdaad, dat is die wilde kant. En ik snap die vraag van Gemma wel. Komt dit vakgebied dus ook inderdaad verder dan een bundel kinderrijmpjes, zeg maar?
Ja, en ik kom nog terug mensen op Johan Huizinga, maar nu noem ik even een andere belangrijke figuur, Brian Sutton Smith. En die spreekt daarover op een lezing.
There's a whole literature there. In fact, I now argue that the very earliest forms of children's play, the stories of two-year-olds are full of disaster. You say to yourself, goodness grief, what's going on? And adults don't want to pay any attention to that. They know, let's go and listen to Cinderella. I got Cinderella to tell you today, or something. And I've just got an article out recently where I've very carefully taken all the stories of 2, 3, and 4-year-olds and shown you what kind of emotion they exhibit. And they exhibit the raw emotions, the ancient ones. They exhibit anger, they exhibit fear, they exhibit disgust, they exhibit shock, they exhibit sadness. 100 years, these therapists have been saying emotions are emotional dissonances at the basis of play, and that play can cure them. So when the children are doing these things, they're curing themselves of the hypocrisies of the adult world in which they live.
Dus eigenlijk Brian Sutton Smith zegt hier, als kinderen spelen met dat soort best wel intense en vanuit de volwassenen gezien een beetje gevaarlijke emoties en gevoelens, zoals walging en die voorbeelden van die rijmpjes die we hebben gehad. Dat is eigenlijk een manier om het te bezweren, om het eigen te maken of om het te begrijpen.
Ja, het is bezweren, het is begrijpen, het is oefenen om daarmee om te gaan. En het speelt zich ook allemaal af buiten het beeld van de volwassenen. Want die denken, nou, dan ga ik maar weer Cinderella vertellen. Eng verhaal heb jij. Dat wordt ook een beetje weggedrukt. Dat is ook de rol die ouders misschien moeten hebben in de opvoeding. Om dat te normaliseren. Maar je kunt je geen. Wat dat betreft is het interessant dat hij met 2 en 3 jaar oude. Je kunt je eigenlijk geen voorstelling maken als volwassenen van hoe weinig kinderen van de wereld weten. Maar ze doen en ze lopen en ze doen de gekste dingen. Gewoon op gevoel en ze doen heel veel dingen na en zo komt er langzaam begrip en je ziet dat natuurlijk groeien. Een 16-jarige is heel anders dan een 6-jarige. Er is in die 10 jaar ontzettend veel oefening, begrip van de wereld, hoe je moet gedragen. Ook door dat soort pesterige rijmpjes waarin kinderen elkaar tot de orde roepen en ook weer oefenen in het uitoefenen van gezag. En het plagen, hoe ver kan je gaan? Want we hebben bijvoorbeeld ook een ontzettend leuk fragment van YouTube gevist van een meisje die dus zeg maar, ik denk dat ze 7 is of zo. Die staat dan een ander te dissen met een rijmpje.
Stop, je bent een Barbiepop. Arrogant, irritant, keer terug naar Barbieland. Oh, blijf jij tegen mij te babbelen. Loezenerd, afgekeurd. Check maar haar, de deur is daar.
De deur is daar.
Hier, dit... Ik zou ontzettend graag willen weten, zou zo'n meisje dat ook in het echt doen? Nu doet ze het voor een, misschien is het, ik heb geen idee wie dit opgenomen heeft. Het is bij een feestje zo te horen. En zou ze dat hele rijmpje afrollen tegen iemand waar ze ruzie mee heeft?
Ik denk het wel.
Ja. Wat een kracht gaat daar dan vanuit als je dat ook precies goed doet? Ja. Met dat gebaar, met dat zie je natuurlijk niet op de podcast. Maar dat zo van, check mijn haar. En dan gaat die hand zo door het haar. De deur is daar. Dat moet precies goed zijn. Als je het precies goed doet, dan staat de ander met zijn mond vol tanden. Die moet dan ook een gek rijmpje bedenken. En dat lukt natuurlijk niet.
Niet ter plekke.
Kunnen we het een keer op de redactie gaan invoeren? Lijkt me wel interessant.
Maar het is ook, als je dus de rijkheid van dit... dit is dus een kind wat terugslaat in het rijmpje dan, hè? Niet terwijl ze doet, want ze staat gewoon leuk dat rijmpje te doen. Maar je bent een Barbiepop, arrogant, irritant, keer terug naar Barbieland. Ook blijf jij tegen mij babbelen. Dan heb je dat babbelen weer met dat krabbelen. Dat zit ook weer in die oude rijmpjes. Dat heeft ze daar ook weer uitgevist. Of iemand van wie ze dat dan heeft overgenomen. En dan loser nerd, afgekeurd. Dat heb ik ook gehoord. Dat wordt ook losgebruikt. Loser nerd, afgekeurd.
Gewoon als een los fragment.
Ja, als
van
een losse dreun die je dan iemand anders tussen zijn ogen geeft.
Maar het gaat ook over arrogantie. Nou, dat is iets wat eigenlijk in kinderlevens, van 7... Ik bedoel, dat speelt nog helemaal niet. Dat speelt hooguit op de middelbare school. Dat je daar echt...
Ja, dat je weet wat het woord betekent.
Ja, en dat je eraan gaat storen of dat je het juist gaat vertonen.
Nou, ik weet het niet. Want ik denk dat...
In het leven van 7-jarigen?
Ja, nou ja. Maar in ieder geval, ze oefenen ermee.
Ja, dat bedoel ik.
Ik denk dat ze weten wat het betekent. Of ze het helemaal ten diepste begrijpt. Dat betwijfel ik, maar...
Kijk, voor het leven van 7-jarigen is arrogantie is nog... Wat ik zeg is dat het op de middelbare school wordt dat acuter. Dan wordt er ook echt geroddeld. Van, oh, zij of hij, dat is echt een arrogante kwast. Dat gebeurt in groep 4 nog niet heel erg. Maar wat jij zegt over dat oefenen ermee... Met dat soort volwassen grote thema's en gevoelens... Dat zie je hier wel in terug, volgens mij.
En dat vind ik wel interessant over die grote emoties die je net benoemt, Lucas. Want we hebben het net al even gehad over spannende dingen zoals seks. Maar is het ook een beetje het gevaar verkennen? Ik bedoel, zit er ook nog een soort ondertoon van... Je noemt net die Brian Sutton-Smith, die heeft het over angst. Zit er ook veel angst in kindercultuur?
Of? Ja, maar er moet even het allemaal een beetje op zijn plek zetten. Want... kindercultuur is dus alles wat kinderen van elkaar leren en doen. Van aftelrijmpjes tot verdedigen tegen schelden, tot gekke grapjes, vreemde raadsels. Dat is wat kindercultuur is. Maar daar zit natuurlijk een traditie in van bravigheid. Wat je bij die opies al een beetje wat minder had. En nu, als een soort tegenwicht tegen die onschuldige kindercultuur, wordt ook heel veel... een nadruk gelegd op die donkere kant.
Als je dus even het grote patroon ziet, is dat... het begint ergens, eind 19e eeuw.
Ja.
Dan gaan we het schoolplein op en dan raadseltjes en versjes en spelletjes.
En lief worden. En knus en gezellig, ja.
En dit is fase 3 in het onderzoek naar kindercultuur.
Ja, dat, dus waarbij iets ook... te simpel, maar grofweg komt het daar wel op neer.
Okay, ja.
En dan Elizabeth Tucker, die we al een paar keer genoemd... die vertelde ook heel erg over haar eigen onderzoek... naar al die enge dingen. En er is bijvoorbeeld... misschien kennen jullie dat, misschien kennen jullie het niet... dat je 's nachts voor de spiegel gaat staan... en dan 10 keer Bloody Mary zegt. En dan verschijnt ze.
Ik ken het uit Amerikaanse high school films. Ja. Ken ik het een beetje, dat dit een dingetje is.
Een soort bijgeloofachtige spelletjes.
Ja. Dus die magie. Je kan ook geesten oproepen en zo.
Ja, geesten met zo'n... zo'n Ouija-board. Ja. Dat je met die letters... Ja. En dat je dan met de geesten kan gaan praten. Ja.
Maar ik kan je verzekeren, Bloody Mary wordt ook in Nederland 's nachts opgeroepen door kinderen die willen spelen met het gevaar. En er zijn ook heel veel YouTube-filmpjes over. En dat bestudeert Elizabeth Tucker ook. Dat is heel interessant. En we hebben hier een heel mooi exemplaar van al wat oudere kinderen zijn het. Die spelen dat. En dat begint dan dat ze Bloody Mary in de spiegel, in het 's nachts, in het donker gaan oproepen.
Okay, so light my candles. Half of me, I'm a little bit scared, but let's do this, okay? Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Come on, show yourself if you... Okay, so basically this is just proof that she's not real. We'll just end this now, okay, and that's it, okay? So,
Oh, I'm just gonna go turn out my candles now.
Je had ons wel even mogen waarschuwen.
Dit is zo mooi, want hier zie je dus wat Elizabeth Tucker heel erg beschrijft. Het verhaal gaat nog verder.
Het filmpje gaat nog verder.
Het filmpje gaat nog verder, laat het daar een stokje horen. Er wordt enorm gespeeld met dat verhaal, met die angsten. Dus dit filmpje begint, nou, we gaan even vertellen dat het allemaal niet waar is. Is het toch waar? Of toch niet?
Are you okay?
No, I'm just really depressed that Heidi's dead. So.
What the fuck? Gotcha, YouTube. Help you sleep at night.
Ja, dit is dus de dubbele omkering eigenlijk.
Dubbele omkering. En ook heel erg spelen met... heel veel van die filmpjes zijn ook net een televisieprogramma. En dit zijn wat oudere kinderen, die kunnen dat vrij goed. Jongere kinderen vallen voortdurend uit hun rol. Ze zeggen, oh, moest ik me ook weer zeggen, oh ja. Dan gaan ze weer verder. En dan, ze leren ook heel erg met framing. Binnen het verhaal, buiten het verhaal. Omkering van het verhaal. En heel veel ouders hebben geen idee. En... Maar die kinderen, het is ook spelen daarmee. Ze spelen dat ze zijn waar ze bang voor zijn. Playing the bogey noemde Elizabeth Tucker dat ook.
En dat is, kun je dat even wat
ja, dat uitleggen? Je dus, er is ook een wat theoretischer gehalte in die kinderfolklore. Dat ze zeggen van ja, het is niet echt een theorie. Het is meer een beschrijving van wat er gebeurt. Dat ze dus je gaat het verhaal wat je kent, een eng verhaal, ga je uitbeelden. Zoals fans van Star Trek, die gaan op een gegeven moment zo in dat verhaal mee, dat ze zelf die uniformen gaan aandoen.
Maar wordt het dan ook minder eng doordat je het uitbeeldt eigenlijk?
Ja,
zo,
dat is
je
het gewoon het idee, want dan heb je het toe-eigend.
Ja, dat je juist de dingen waar je geen controle... Nou, dat is precies over waarom mensen niet onder ladders durven door te lopen. Weet je, allemaal het idee, als je bijgelovig bent, dan denk je van, oh, ik kan de wereld een beetje controleren door bepaalde dingen juist niet of juist wel te doen. En dat is...
Ja, maar dit is nog drie niveaus verder, hè? Ook bij die kinderen. Ja. Ze gaan dus doen alsof ze onder een ladder doorlopen, of ze lopen onder een ladder door en doen dan alsof ze dood neervallen. Ja. En dat zijn allemaal
beetje
voor de grap.
Grenzen opzoeken. Ja. En,
dus ja. Het is spelen met magisch bijgeloof. Het is geen bijgeloof. Dus die kinderen die ja. Ik herinner me dat zelf ook nog wel, als je dat soort enge spelletjes deed. Je gelooft er half wel in dat Precies. Je geest oproept en half ook niet. En dat doe je dan met andere kinderen en dan wissel je dat uit. En het is het verkennen van een gebied wat nog niet bekend is. En kinderen komen op de wereld en die moeten alles nog leren.
Nee, maar ik weet zeker dat het hart van die kinderen die voor de spiegel staan gaat zeker sneller kloppen. Ook Absoluut. Al weten ze ergens wel van dit is niet echt en er geesten bestaan niet. Want dat heb ik van mijn ouders gehoord ja. En dat weet ik ook. Maar toch is het heel erg spannend ja. Op het moment dat je voor die spiegel
ja,
staat.
Ja, en als ze dan pech hebben, dan hebben ze een broertje die dan de Slenderman pop op hun hoofd gooit.
Slenderman?
Dat is dat is heel groot en er is ook een film van gemaakt nu inmiddels. Dus het is echt een meme van internet. Het is ook in 2009 bedacht door een reclameman, geloof ik. Het is een groot pop met een hoofd zonder gezicht, een reus eigenlijk. En het is eigenlijk de rattenvanger van Hamelen all over again. Die steelt kinderen. En die probeert kinderen in de kinderlokker eigenlijk. Waar alle kinderen bang voor zijn. En ook bang voor worden gemaakt natuurlijk. En dat is een bepaald genre geworden. En daar heeft Elizabeth Tucker ook studie van gemaakt. Naar al die filmpjes over Slenderman. En ook de Blue Whale Challenge, wat nog veel enger is. En dan ziet ze ook dat kinderen spelen met dat gevaar. Die doen dan net of Slenderman echt is. En dan maken ze een heel gek filmpje. En als je goed kijkt, dan zie je dat ze zich kapot lachen terwijl ze die film aan het maken zijn. Maar soms is het ook best eng. En dan staan er in de commentaren. Want die Elizabeth Tucker zit alleen nog maar voor de computer, zei ze. Opie, die ging lekker naar buiten. Maar zij kijkt de hele wereld. Ze onderzoekt ook hoe het in India gaat en zo. Want daar is die Blue Whale weer heel belangrijk. En dan zie je dus dat allemaal dingen waar ouders heel bang voor zijn. Oh, mijn kind doet hele enge dingen. Daar spelen die kinderen zelf ook mee om dat gevaar te bezweren. Ook in de commentaren. En er is bijna een soort protocol. Wat ze een beetje gereconstrueerd heeft. Het wordt natuurlijk voortdurend verstoord.
dat de eerste die zegt, nee, dat moet je nooit doen, daar mag je niet mee spelen, dat is heel gevaarlijk.
Dat is een van de eerste reacties die erop opduikt onder zo'n filmpje. Ja.
En dan de volgende, die zegt dan, nou, het is maar een grapje, je ziet toch dat die kinderen, dat die en die daar toch een grap van maken. Je moet allemaal niet zo serieus. En zo gaat het de hele tijd heen en weer. Maar, en zo oefenen ze ook in het omgaan met dat soort enge verhalen.
Nou ja, en dan ben ik nu misschien even die eerste persoon die reageert op YouTube. Maar gaat het niet soms ook mis?
Ja, die eerste braverik kan soms ook weer een spel spelen. Dus dat is misschien juist helemaal geen braverik. Dat is allemaal dubbel, dubbel, dubbel. Maar natuurlijk, weet je, het kinderleven is vol gevaren. En kinderen doen spelletjes waar je haren de bergen reizen.
Wat wij vroeger deden was prikkeldraad noemden we dat. En dan draai je huid twee verschillende kanten op je arm. En dan dat doet zeer.
Ja, dat deed je bij de ander dan.
Dat deed je bij de ander of het werd bij jou gedaan. Maar dan ben je dus echt met pijn. Dan ben je wel bezig.
Dan ben je kijken. Oh, dat is eigenlijk een martelspelletje in feite. Je deed het alleen bij vrienden. En dan was het een beetje, hoe ver accepteer je dat de ander jou pijn doet eigenlijk?
Zullen we het even doen?
Ja, jullie vertrouwen.
Nee, maar en ik herinner me ook dat we in het zwembad proberen zo lang mogelijk onder water te blijven. Alles wat je tegen je eigen kinderen zegt, doe dat niet. Ja. En er zijn nog veel engere spelletjes met verstikkingsspelletjes, met allerlei, er hoeven helemaal niet in details te gaan. Elizabeth Tucker, die heeft daarom komen we er natuurlijk ook op, die heeft heel veel van dat soort dingen onderzocht. En die heeft een zoon van 30, 35, en die was bezig met die verstikkingsspelletjes. En dat herinnerde ze uit haar eigen jeugd, dat ze dat gedaan had. Niet heel eng, want er zijn allerlei varianten natuurlijk. En toen vroeg ze aan haar zoon, heb jij dat ook gedaan? En toen zei hij, 35 jaar oud, ik heb wel verhalen gehoord dat toch gedaan.
Ja, hij durfde niet
te zeggen. Hij durfde het niet tegen zijn
eigen. Maar ik vind het wel een naar onderwerp. Want daarbij weet ik wel dat het fout is gegaan ook.
Ja.
En ik bedoel, dan kun je zeggen van ja, 1 op de zoveel miljoenen. Maar het risico is er dus wel.
Absoluut, dat... Nee,
ja, want voor iedereen die gesopt wordt in het... Wij noemden dat soppen in het zwembad. Dat je inderdaad onder water gehouden werd. Daar zit iets gevaarlijks in.
Maar het is dus ook helemaal geen pleidooi om die kinderen maar als een soort halve wilde door het bos te laten rennen en te laten doen wat ze willen. Het gaat er gewoon om, wat gebeurt er bij die kinderen? Dat is het onderzoek van die kinderfolklore. En natuurlijk, Elizabeth Tucker die schrijft er ook over wat je dan tegen moet doen en dit en dat. Maar dat is een andere categorie. Het is het verzamelen van de feiten. En als het nou gaat om misgaan, we hebben het net over Slenderman gehad. Daar is in een heel extreem geval, is het verhaal zo nagespeeld dat kinderen een vriendinnetje zijn gaan steken. En dat is een enorme toestand geworden in de Verenigde Staten. Ik denk zelfs dat Slenderman mede daardoor onderdeel van onderzoek is geworden. Wat gebeurt er nou precies? En ja, dat is dat meisje die dat gedaan heeft, die was ook psychiatrisch van alles mee aan de hand. En het is een heel ingewikkeld verhaal. Maar die ging dat verhaal zo naspelen dat iedere grens met de realiteit verloren raakte.
En dan heeft ze echt met een mes.
Kind is het beste vriendinnetje was het notabene. Die heeft het overleefd. Dus ja, maar dat was een gruwelijk verhaal.
Maar want er is natuurlijk altijd een moment in zo'n spel dat ik was er helemaal niet zo goed in gesopt worden. En ik was dan ook vrij snel degene die zegt ik vind het niet meer leuk of huilen.
Maar dat hoort er helemaal bij. Ja. Dat is ook onderdeel van het systeem dat kinderen zeggen ja, doe even normaal. Wat je dus ook op die YouTube filmpjes heel erg ziet. En dan kom ik bij Huizinga. Die heeft zeg maar de cultuur gedefinieerd als een spel. En Johan Huizinga is een van de oude historicus. Hij is volgens mij in 1945 overleden. Hij heeft een paar beroemde boeken geschreven over de middeleeuwen. En hij staat in het buitenland vooral bekend als speltheoreticus. Heel, heel gek. Op zijn oude dag eigenlijk heeft hij een boek geschreven, Homo Ludens. Wat een heel mooi boek is over het spelelement eigenlijk in alles, in de cultuur. En hij definieert de spel heel erg als, het is een vrije handeling. Dus het moet niet verplicht zijn. Het is niet het gewone leven. Dat is heel erg belangrijk. Het is niet het gewone leven. Een toneelstuk is niet het gewone leven. Het moet betekenis geven. En heel belangrijk, het moet regels hebben waar iedereen het ongeveer over eens is. Op een aparte plek, een afgesloten ruimte. Een voetbalspel. Dat is zeg maar het ultieme spel eigenlijk. Duidelijke regels, duidelijke grenzen. En hij ziet cultuur en allerlei dingen. Dat gaat heel theoretisch. van alles als spel. Het is heel invloedrijk, deze theorie. En wat je dus ziet is dat dat meisje die dan echt gaat steken, ja, dan is het geen spel meer natuurlijk. Dan is het de realiteit en het, de fantasie, het meespelen van dat verhaal, zoals die Star Trek mensen ook niet echte lasers bij zich hebben om mensen dood te schieten of te stunnen.
En je vecht met zwaarden, als stokken als zwaarden, zeg
ja,
maar.
Ja, die zijn bot natuurlijk. Ja. En dan gaat het extreem. En dat maar kinderen, dat martelen van dat draaien aan je arm, dat is natuurlijk ook een spel van wat accepteer je wel, wat accepteer je niet.
Daar leer je heel veel van, zou je
eigenlijk. Leer je van je afbijten.
Ja, maar ja. Ik vind het wel interessant, want je noemde net Huizinga in één zin met YouTube-filmpjes. En als je dan over een afgebakend veld hebt, hè, in zijn tijd was internet er nog niet, nu wel. Je hebt het net over die Elizabeth Tucker die heel veel onderzoek doet op internet. Wordt kindercultuur nog... Is het nog mogelijk om die spelletjes af te bakenen als je het wereldwijde web hebt?
Er is eigenlijk een hele andere discussie. En dat internet heeft natuurlijk is voor een deel het antwoord op. De jeugd vergeleken met 100 jaar geleden, misschien 50 jaar geleden, is zo onder controle gebracht met zware schoolprogramma's, clubs waar ze allemaal naartoe moeten. De ouders houden kinderen veel beter in de gaten dan vroeger. Is er nog wel een eigen cultuur mogelijk buiten de dominantie van de volwassen wereld? Het antwoord is ja, kijk maar naar YouTube. Daar zie je die kinderen mee spelen en er gebeurt van alles. En wat er dus nu anders is, is dat als er in India een goede grap wordt bedacht met Slenderman, dan is die binnen 2 weken kan die in Amerika of in Dubbeldam aan de merwede zijn.
De globalisering van de kindercultuur zou je kunnen zeggen.
En dan zie je dus ook grote stromingen, die grote memes, die
Mag ik dan nog een gewetensvraag stellen? Want als de kinderwereld zo, je noemt het al een verborgen wereld. En het is ook belangrijk voor kinderen dat ze iets eigens hebben. Die kinderfolkloristen, die kindercultuuronderzoekers, die brengen het allemaal eigenlijk boven water. Is het ook niet iets waarvan we eigenlijk gewoon zouden moeten zeggen van laat dit nou alsjeblieft voor de kinderen zijn. En ga je daar als volwassene niet mee bemoeien?
Ja, maar bijvoorbeeld zo'n Slenderman-onderzoek heeft ook een hele grote functie. Omdat er enorme morele paniek was. Waarbij in feite iedereen die met een Slenderman-pop in de gang kreeg al een potentiële moordenaar werd. Ja, als je ziet hoe dat in de praktijk werkt, dan zie je dat daar een enorme correctie zit op doe even normaal en niet zo eng. Of juist wel nog enger, nog eng. Nee.
Ja, maar ik vind het wel interessant wat Lucas zegt. Hè? Want het is nu Halloween, dus al het griezel. Er is ook genoeg gereguleerd gegriezel. Maar moeten we niet gewoon een deel voor de kinderen laten en zeggen handen af van kindercultuuronderzoek?
Nou, ik denk dat de triviality barrier zo sterk is dat dit gebod is niet nodig.
Wat is dat? De triviality
barrier?
Dat
is wat Sutton Smith noemt. Volwassenen vinden die kindercultuur zo kinderachtig en zo flauw. En ik heb dat zelf ook. Ik heb dus naar een aantal van die filmpjes zitten kijken. En ik weet zeker, als ik daar vorig jaar, voordat ik me hierin verdiept had, naar gekeken had, wat een flauwekul zeg. Maar nu zie ik allemaal patronen, protocollen. Regeltjes die toegepast worden en die dan worden afgewezen door het andere kind.
Kun je ons even meenemen in zo'n filmpje?
Een van de allerleukste filmpjes gaat over 2 broertjes die een soort televisieprogrammaatje maken, zogenaamd, op YouTube. Kijkt bijna niemand naar. En dan gaan ze elkaar raadseltjes opgeven. Of liever gezegd, de oudere geeft het jongere kind, die een soort presentator is, het raadseltje op.
Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuw video van mijn broer It's. En we gaan vandaag iets nieuws doen. Die gaat raadsels aan mij vertellen en ik moet ze dan beantwoorden.
Wie kan er hoger springen dan een berg?
Nee, ik weet niet.
Hij is zo makkelijk.
Hint.
Mijn hint is...
Is het een dier of is het een mens?
Nee.
Is het een plant?
Het is een logische.
Ja, wat is het dan nog voor een? Het is een logische.
Ja, dan moet je dus... Nu denk je wel een flauwkul. Maar je ziet dus dat er een protocol is. Als die jongen het niet weet, mag die zeggen hint.
Ja, dat
en
was...
heeft die jongen...
Heeft aan 1 woord genoeg eigenlijk.
Die oudere broer is verplicht om een hint te geven. Die kan het niet verzinnen. En dan denkt dat jongere broertje, die maakt een fout. Die gaat ineens een heel ander spelletje verzinnen. Is het een mens of wie kan er hoog springen dan weg? Kan je op zich zo proberen te beantwoorden.
Maar het is geen ja-nee spelletje, bedoel
nee.
je?
Ja. Dus die oudere broer, die negeert dat totaal. Die denkt, hou op. En die verzint dan in alle haast een waardeloze hint.
Het is een logische.
Het is een logische. Beter kon hij niet bedenken. En dan denkt dat andere jongetje, ja, de. En dan gaat de, Dat is kennelijk wat hij doet als hij het niet weet. Dat ook een soort protocolletje. En ja, als dat één kind die dat doet, is het geen kindercultuur natuurlijk. Als je nu al die raadselfilmpjes zou bekijken en je ziet allemaal dan heb je een maar soort kindercultuur.
Ik snap hem nog steeds niet.
Nee, het antwoord komt nu.
Iedereen. Nee. Iedereen kan hoger springen dan een bergman. Een berg kan toch niet eens springen? Dus ook al kom je een millimeter van de grond, heb je al gewonnen van een berg.
Jongen, een berg is vet groot. Wat
ja,
je?
Maar een berg kan toch niet springen? Of wel?
Ja, maar alsnog, een berg is niet lager dan een mens.
Nee, maar ik bedoel dat...
Maar hier zie je dus, weet je? Wat een ingewikkeld speelt zich hier af. Dat oudere broertje, die lacht eigenlijk zijn broertje. Ja, iedereen, dat snap je toch wel? En maar dat jongetje geeft zich niet gewonnen. Hé, joh, gast. Mens is toch niet groter dan een berg? Nou, en dan moeten ze tot overeenstemming komen. De jongen zegt, nou, misschien was hij ook te moeilijk, zegt hij, geloof ik. En dan, hup, weer een nieuwe raadsel. En zo, bang, 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 gaat dat maar door.
Ik snap ook wel heel goed wat je bedoelt met dat het op het eerste oog een beetje flauw is allemaal.
Ja. Mag ik nog een leuke... Ik heb zelf een raadsel bedacht net. Het is oranje en het komt van de berg af.
Ja, kom maar door.
Een skinasaffel. Oh, nu nog leuk. Eentje. Het is groen en het komt van de berg af.
Ja, dat is een klassieker.
Dat is een kiwi, toch?
Een slavine. Ha, ha, ha.
Kunnen we hier overheen, Hendrik? Of?
Nee, dit lijkt me het einde van onze uitzending.
Nou, we hopen dat jullie net zo... Nou ja, als je nog een goed raadsel hebt... Stuur ze vooral in naar
wekelijkse
podcast.
Wekelijkse rubriek misschien. Ja.
Nou, ik weet het niet. Naar podcast.nrc.nl. Of als je een vraag voor ons hebt... naar aanleiding van een van onze uitzendingen. Abonneer je ook vooral in je favoriete podcast-app. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief... Onbehaarde Apen. Die is er sinds kort ook. We willen Mirjam van Zuidam weer heel erg bedanken... voor de montage. En volgende week zijn we er weer.
Ja, het is wit van buiten en groen van binnen.
Je al verteld.
Een kiwi in de sneeuw.
Kikker in de sneeuw.
Broodje kikker.
Broodje kikker.